Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hij is hier. In alle omstandigheden. En bij steeds meer mensen, ook bij ons thuis, maar bij ons in de gemeente, begint de ernst van de situatie waarin wij leven echt wel door te dringen. Ik zal straks een aantal berichten voorlezen die binnen zijn gekomen, die dat heel duidelijk maken. We merken allemaal wat een impact dat coronavirus op ons heeft. Dingen die eerst zo vanzelfsprekend waren, ja, die zijn dat nu gewoon niet meer. Dat merken we allemaal. We waren zo gewend aan het ritme en het leven dat we met elkaar hadden, dat we eigenlijk niet eens goed bij stilstaan, dat het ook wel eens heel anders zou kunnen zijn. En dat merken we met elkaar. Dat merkt heel Nederland, dat merkt de hele wereld. Kijk maar naar het nieuws. Maar toen moest ik denken van ja, maar dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor ons privéleven, maar juist ook, en daar is het ook mee verbonden, met ons leven als volgelingen van de Heer Jezus. Ik bedoel, dat gaat ook vaak, ja, redelijk vanzelf. En hou er niet zo rekening mee dat dat ook maar ineens anders zou kunnen zijn. En maar die twee, juist in deze pandemie, komen dan nu wel samen. Het is niet altijd zo, hoor, maar soms gebruikt God de omstandigheden om ons, ja, zeg maar, uit onze bubbel te halen. En dat is niet alleen nu het geval, in deze pandemie, maar daarover lezen we ook in de Bijbel, in Gods woord. Dat wil ik met jullie ook doen. Ik wil lezen uit Handelingen 11. En een van de profeten daar, die door de Heilige Geest geleid werd, een man die Agabus heette, die waarschuwt die jonge gemeente in Antiochië dat er een hongersnood zou komen over het hele gebied rond de Middellandse Zee. Nou, en dat gaf paniek, hoor. En in Handelingen 11, vers 27 tot en met 28 lezen we het volgende. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. Er is redelijk wat bewijs dat die hongersnood ook inderdaad echt heeft plaatsgevonden. Namelijk in het jaar 46. En die heeft ook toen ontzettend veel invloed gehad, gevolgen en ook doden gebracht. De reactie op dat nieuws door die jonge gemeente daar in Antiochië zegt ons iets over de houding en de manier waarop die broeders en zusters daar in het leven stonden. Velen van hen gingen broden, olijfolie en vissen hamsteren en trokken zich helemaal terug. En weer anderen, iets minder door de geest geleid, profeteerden dat dit een vloek over het land zou zijn van de Heere God. Nee, dat was allemaal niet zo. Dat verzin ik gewoon te plekken. Maar gek, hè? Je verwacht misschien dat dit bericht van zo'n hongersnood tot knikkende knieën en misschien wel naar een soort naar binnen gerichte doodsangst zou leiden. Zouden ze eten moeten gaan inslaan? Net als, nou, zeg maar, Jozef, hè, destijds in Egypte. Nu ze nog wat hadden, dat even opslaan, zodat straks in de slechte periode ze tenminste nog wat te kanen hadden. Nou ja, de volgelingen van Jezus in Antiochië, die besloten direct dat ze dat niet zouden doen. Nou, sterker nog, ze besloten om te zien, juist naar die broeders en zusters die het straks nog veel moeilijker zouden hebben dan zij. En dan lezen we, en de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen in dienst van de broeders en zusters die in Judea woonden. Ze besloten dus van de nood, van de hongersnood, letterlijk een deugd te maken. En dat is het thema van de preek. En in hun geval betekende dat vooral de broeders en zusters daarginds ten zuiden in Jeruzalem. Jeruzalem was namelijk de plaats waar de eerste volgelingen van Jezus destijds, dat kun je ook lezen in Handelingen, hun land verkochten en hun bezittingen verdeelden onder elkaar, zodat de armen ook genoeg hadden. Maar nu, na 2 decennia van vijandigheid van de autoriteiten, maar ook wel waarschijnlijk vanuit de Joodse gemeenschap waar ze oorspronkelijk uit voortkwamen, hadden ze moeite om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat lieten de bronnen ook zien. Ze waren verzwakt, vervolgd, ze waren uitgerangeerd uit de maatschappij, ze mochten nergens meer aan deelnemen. En nu zagen ze dan ook nog eens die donkere wolken van die hongersnood op zich afkomen. En de gelovigen in Antiochië, nou, die wisten wat ze moesten doen. Weet je, die zagen zichzelf niet losstaan van de gelovigen in Jeruzalem. Dat was niet de ver van mijn bedshow of zo. Er was namelijk iets heel unieks aan die gemeente daar in Antiochië. Antiochië zelf was eigenlijk al uniek. Het was een stad waar allerlei verschillende mensen van verschillende komaf woonden. En daar zaten ze dan met zo'n 250.000 bij elkaar. En dat was een hele grote stad in die tijd. Een multi-etnische verzameling van mensen met gewoontes, met religies, noem het maar op. En daar in die stad was een gemeente ontstaan van Christianoi, zoals het dan zo mooi staat in het Grieks. En in Handelingen 11, vers 26 lezen we erover dit. In Antiochië noemde men de leerlingen voor het eerst christenen. Nou, zo werden ze dus door de inwoners van Antiochië genoemd. Christianoi. En letterlijk betekent dat Messias-mensen. Christianoi. En de stap die deze christenen naar het bericht van Agabus nu zetten, laat heel duidelijk zien dat dat iets deed met ze. En dat ze zich niet als een soort eilandje zagen ten opzichte van andere gemeenten, maar ze zich bewust waren van hun wederzijdse verantwoordelijkheden als volgelingen van Jezus. En in die setting en in die tijd, en misschien zegt het je wat, want het was echt uniek, stuurde de gemeente in Antiochië, kun je nagaan, met de infrastructuur die ze toen hadden, Barnabas en Saulus naar Jeruzalem met de financiële bijdrage voor de gelovigen daar en natuurlijk ook met alle bemoedigingen die daarbij hoorden. Er werd een hongersnood voorspeld, met alle gevolgen van dien. En wat doet de gemeente? In plaats van alles maar op te hopen, zich schrap te zetten en zich op te sluiten of weet ik veel wat, geven ze hun bezit en gaan ze erop uit om hen te helpen die dat veel meer nodig hebben. Ze maken inderdaad van de nood een deugd. Weet je, de Heilige Geest had de profeet Agabus te kennen gegeven wat er zou gaan gebeuren. En het is precies diezelfde Heilige Geest die nu de gemeente daar in Antiochië te kennen gaf wat er van hen uit moest gebeuren. En lieve zusters en broeders, wat die gemeenschap van Messias-mensen, van Christianoi, deed, dat was ongehoord in die tijd. De houding en hun actie daar vanuit Antiochië bleef dan ook niet onopgemerkt. Zeker niet. Sterker nog, op de lange duur werkte het zelfs als voorbeeld voor andere gemeenten van Messias-mensen. En dat lees je terug in de Bijbel. Bijvoorbeeld, kijk maar wat er staat over de gemeente in Macedonië. Precies dezelfde houding. Moet je meelezen. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Oké, wat is dat dan? Nou, dit. Te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen. Ja, boven vermogen en het eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Prachtig vind ik dat. Weet je, diezelfde houding vinden we terug bij de gemeente in Korinthe. Daarover lees je dit. Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid waarover ik u roem bij de Macedoniërs. Namelijk dat, de gift voor, Achaïe al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Die houding van die gemeente, dat vind ik zo gaaf. Hè? Hun ijver, hun houding, heeft heel veel mensen aangestoken. Vind ik zo gaaf om te lezen. Dan zeg ik amen op zo. Nou ja, prachtig. Toen dacht ik, ja, dat kan ik natuurlijk dan allemaal wel zo zeggen in de preek. Maar ja, daar moet het niet bij blijven, hè? Ik bedoel, het is heel indrukwekkend om te horen wat zusters en broeders voor ons gedaan hebben. En dat raakt me. En dat beaam ik, zeg maar. Maar heel eerlijk, oh, kan mij het schelen, is het toch online? Niet altijd zet het mij dan ook aan om wat te doen. Ik ben meer het type dat wat harder schudden nodig heeft voordat het bij mij naar binnen komt. Zoals bijvoorbeeld Jacobus in zijn brief deed. Lees maar eens mee. Wat voor nut heeft het, mijn broeders en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem redden? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf eigenlijk dood. Kijk, en dat komt wel even binnen, vond ik. Ik bedoel, ik kan er wel amen zeggen op de manier waarop de kerk zich inzet, juist ook in tijden van nood en van crisis. Maar als het mij, en mag ik het zeggen, maar als het ons eventueel niet meer raakt om die Bijbelse opdracht en een voorbeeld daartoe te volgen, ja. Kijk, en dat gaat er dan natuurlijk niet om dat we dat doen omdat het moet van Jezus. Tuurlijk, als dat je enige reden is, ook gewoon blijven doen natuurlijk. Maar er is iets veel mooiers aan de hand dan. Want als je gaat uitreiken naar anderen, als je juist in moeilijke tijden gaat uitreiken naar mensen, is dat ook nog eens heel erg waardevol en bemoedigend. Niet alleen voor degene waar je naartoe gaat, maar ook voor jezelf. Ja, en ook dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Van de week belde ik met onze broeder Joost Rotte om te vragen hoe het met hem ging. En hij zei dat hij lichamelijk langzaam weer wat kracht terugkreeg, want hij zat er echt helemaal doorheen na het overlijden van Greet. En we waren zo aan de praat en toen zei hij dat hij elke week boodschappen bezorgd kreeg van de Co-op in Achterberg. Schitterend, hè? Maar toen zei hij, en toen werd ik van de week gebeld, en ze zeiden: goeiedag meneer Rotte, u spreekt met de Co-op. U heeft geen brood op uw lijstje staan. Klopt dat wel, of bent u dat misschien vergeten? Nou, Joost was niet vergeten, hij had nog genoeg brood in de vriezer. Maar hij was zo onder de indruk dat ze hem belden. Kijk, en ik heb geen idee vanuit welke houding zij dat gedaan hebben. Maar het blijft niet onopgemerkt als je omziet naar anderen. Een ander voorbeeld. In de 4e eeuw was er net als nu ook sprake van een pandemie. En dat was destijds de builenpest. Dezelfde ziekte die 800 jaar later de zwarte dood, de grote pest, zou veroorzaken. Maar die builenpest in de 4e eeuw had niet alleen invloed op het Middellandse zeegebied, maar reikte toen tot diep in Europa. Zelfs tot aan Denemarken en Ierland toe. En in die periode wil ik met jullie focussen op de havenstad Caesarea in Judea. Dat was een van de grotere steden van het Romeinse Rijk in die tijd. Nou, in de 4e eeuw was er ook al een hongersnood geweest en had er een oorlog plaatsgevonden. En die hadden natuurlijk ingrijpende gevolgen op de inwoners in al die gebieden. Ze waren ontzettend verzwakt geraakt daar in Caesarea. En niet in staat om die heftige impact van die builenpest die er nu was te weerstaan. De bevolking vluchtte dus weg naar het platteland om een veiliger heenkomen te zoeken. Maar van al die vluchtende mensen weg uit Caesarea bleef er één groep achter in de stad. De Christianoi. Broeders en zusters. En de toenmalige bisschop, die ook tegelijkertijd historicus was en dus erover schreef, een zekere Eusebius, die schreef er het volgende over. En ik lees uit wat hij schreef. De hele dag door zorgden sommigen van hen, dus de christenen, voor de stervenden en begroeven hen. Ontelbare aantallen die niemand hadden die voor hen zorgden. Anderen verzamelden uit alle delen van de stad een grote menigte van hen die uitgemergeld waren door de honger en deelden hen brood uit. En Eusebius gaat dan door en zegt dat door hun compassie, door die compassie van die christenen, in het midden van de plaag, dat die daden van de christenen, en ik quote hem, op ieders lippen was. En zij prezen de God van de christenen. Zulke daden overtuigden hen dat alleen zij vroom waren en God echt vereerden. Ja, dan kun je natuurlijk een beetje cynisch zijn en zeggen: ja, die Eusebius schreef natuurlijk voor eigen parochie, hè? Die heeft het een beetje mooi ingekleurd en zo. Maar ik dacht het niet. Een paar decennia later schreef de laatste heidense keizer, Julius de Afvallige, dat zegt al genoeg natuurlijk, die een schurft hekel had aan christenen, een brief aan een van de Romeinse heidense priesters van die Romeinse cultus, waarin hij precies die compassie van die christenen beschreef. Hij gaf aan dat juist de manier waarop zij hun geloof concreet uitleefden een reden was waarom zo'n klein groepje daar aan de rand van het keizerrijk kon transformeren in zo'n grote beweging. En in zijn brief aan die heidense priester schrijft de keizer dan dit, en ik lees het voor. Toen bleek dat de armen verwaarloosd en over het hoofd gezien werden door onze priesters, denk ik dat de goddeloze Galileërs, dat christenen, dit feit zagen. En zichzelf toewijden aan filantropie. Je hoort hem bijna zuchten. Ze ondersteunen niet alleen hun eigen armen, maar ook die van ons. En iedereen ziet dat wij hierin tekort schieten. Stoom komt bijna uit zijn oren. Wat een invloed dat heeft gehad. Hoe ze om hebben gezien naar mensen destijds. Maar het is dan eerlijk gezegd wel eerlijk om aan te geven dat volgelingen van Jezus in de loop van de geschiedenis dat niet altijd op die manier hebben gedaan. Soms heeft de kerk ook munitie gegeven aan mensen die graag op de kerk willen schieten. We hebben ons niet altijd van onze beste kant laten zien. En dat viel helaas ook op. Denk alleen maar aan de kerk in Duitsland net voor de Tweede Wereldoorlog. Soms was de reden daartoe dat men bang was om vervolgd te worden. Soms waren ze bang om hun baan, om hun inkomsten, maar ook wel vanwege hun positie. En op een iets andere manier zie je dat tegenwoordig ook nog wel eens, dat mensen bang of in ieder geval terughoudend zijn om iets te zeggen of te doen in Jezus' naam. Maar zusters en broeders, laten we leren van de geschiedenis. Door zonder angst ons geloof in Jezus handen en voeten te geven. Heel praktisch. Want, schrijft Paulus, God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en van bezonnenheid. Prachtig hoe de Bijbel in gewone taal dat schrijft. God heeft ons zijn geest gegeven, niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld. En dat is het, hè? Gods geest is bij ons. Om ons krachtig bij te staan. Juist ook mensen in deze moeilijke omstandigheden. In deze uitdagende tijd, want dat is het. Laten we eerlijk zijn. De tijd waarin wij leven, tijdens een pandemie, zeg. Maar die tijd kunnen wij als Christianoi laten zien wat dat betekent. In dit soort situaties, gemeente, komt het erop aan. Wat het betekent om een volgeling van de leidende knecht te zijn. Sta je daarbij stil? Of misschien nog wel beter, ben je daartoe bereid? Dat is een spannende vraag, begrijp ik heel goed, hoor. En dat vraagt om wijsheid. Want hoe doe je dat dan goed? Hoe maak je van de nood een deugd? Bij wie ga je langs? Waar bied je hulp? Wat is wijsheid? En dat is goed om erover na te denken met elkaar. Tuurlijk ook de richtlijnen te volgen. Om er met elkaar over te spreken onderling. En zeker met de Heere God over in gesprek te gaan. Want juist nu, zusters en broeders, kunnen wij met elkaar concreet gestalte geven aan de oproep van Jezus om te zien naar elkaar. Maar zoals hij ook heeft gezegd, naar weduwen, naar wezen, naar de armen, naar de zieken. En misschien zelfs ook naar de stervenden. En dat is wat het betekent om Jezus te volgen. En zijn liefde, die door de Heilige Geest, de geest van kracht en liefde, in ons hart is uitgestort. En je weet nooit wat voor uitwerking die liefde kan hebben op anderen. Geen idee. Misschien horen of zien we er wat van terug. Je weet het niet. Misschien duurt het heel lang voordat het iets uitwerkt bij anderen, dat het geven het kwartje valt. Hé, dat heeft hij of zij gedaan vanwege dat hij een Christianoi is. Maar hoe dat ook gaat, dat is aan de Heere God. Maar aan ons is het, als gemeente, als Regenboog Noord, om een voorbeeld te nemen aan die christenen, aan die christianoi, die broeders en zusters voor ons, om hun liefde en hun compassie, laat maar zeggen, ons te laten verwarmen en aan te zetten om een voorbeeld te zijn voor alle mensen. Eeuwen later kunnen wij er nog van lezen. Maar ook van leren. Dus weet je, laten we de uitdaging oppakken met elkaar. om juist ook in deze pandemie de liefde van Jezus uit te dragen. Door zorg te dragen voor hen die dat zo nodig hebben. En die hebben we ook in onze omgeving. Door van de nood een deugd te maken. Hoe mooi zou het zijn als mensen daarin iets van Jezus mogen gaan zien. De profeet Jesaja zei, en daar sluit ik mee af. Als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Dit bid ik ons allemaal toe, gemeente, dat dat mag plaatsvinden op de plekken waar wij concreet van de nood een deugd maken.